Hey Peter, ik heb een ontzettend leuk idee. Kunnen wij geen podcast-universiteit beginnen? 21st Century Skills, ontdekkend leren, misschien iets met de natuur en dan laten we dat ook accrediteren.
Ja, vind ik op zich een. Ja, dat moeten we denk ik gewoon doen.
Ja?
En ik wil er een meditatieruimte in. In navolging van de Universiteit van Maastricht.
Heerlijk. Het lijkt mij helemaal evidence-based.
Mij ook.
Welkom bij deze nieuwe onderwijspodcast waarin we het nieuws van de maand behandelen. Het was herfstvakantie, maar maak je geen zorgen. Peter en ik hebben al het nieuws weer op een rij gezet. En we ontstijgen de hectiek en alledaagse problematiek om even stil te staan en het onderwijsnieuws van oktober te bespreken. Nou, wat staat er allemaal op het programma? Influencer Andrew Tate. Het grapje wat je net al hoorde gaat over de meditatieruimte aan de Universiteit Maastricht. Maar wat dacht je van de Vlaamse Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie die de Kwakzalversprijs heeft gewonnen van het jaar. Het ministerie van Onderwijs, wat bezuinigt op cultuur, onderzoek en gymnastiek. En ga zo maar door. Hoi Peter.
Ja. Dag Chip. Hoe is het? Een enorme lijst aan nieuws. Ja.
Ja, houd je het een beetje bij?
Ja, het gaat maar door. En dat terwijl we in een tijd leven dat in de Haagse politiek onderwijs gewoon niet op de agenda staat, lijkt het.
Nee. Maar dat blijkt niet uit de nieuwslijst, want die is echt nu wel 3 kantjes lang. Ja. Nee, 4 kantjes lang. Ja.
We zullen wel alle berichten delen, hè, want dan hebben we onze voorbereiding ook gedaan. Maar we kunnen ze niet allemaal behandelen vandaag, denk ik.
Nee, we moeten kiezen. Ja. Alright, nou laten we er maar gewoon induiken. Ik maak er al even een grapje over. De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, de NVAO, heeft de Meester Kakadori-prijs gewonnen. Dat is natuurlijk niet echt een leuke prijs om te krijgen.
Nee, zeker niet voor zo'n vooraanstaand instituut, waar toch heel veel HBO en WO-opleidingen toch een klein beetje voor in de broek doen af en toe. Want ze worden geaccrediteerd.
Ja.
En dan krijg je de Kwakzalversprijs. Ik moet zeggen dat het me wel een klein beetje pijn deed, want ze krijgen hem omdat ze de opleiding voor osteopathie hebben geaccrediteerd.
Ja.
En de kwakzalvers zeggen, ja, er is geen enkele evidentie voor osteopathie. En ik ben een enorme fan van osteopathie. Als ik iets aan mijn rug of aan mijn Achillespees heb of zo, vind ik het fantastisch.
Maar wat doet dan een osteopaat?
Ja, die kijkt heel erg naar het bind. Het wordt een college fysiotherapie of bewegingsapparaat als je niet op past. Ja. Maar, die kijkt naar de bewegelijkheid van de organen in bindweefselstructuur. Onder andere de organen, maar ook gewoon pezen en banden en spieren. Ah. Ook beweeg je, mijn nier beweegt niet altijd lekker mee en dan krijg ik rugpijn. De nierloge heeft dan...
Nierloge.
Ja.
Ah, spannend. Ja, wat er werd gezegd over die opleiding, is dat er vooral naar de onderwijskundige kwaliteit is gekeken en niet naar het erkende gebied binnen de wetenschap.
Ja.
Dus dat is een kleine disclaimer, hè, waarom ze wel degelijk toch die accreditatie hebben gegeven. Maar ja, het is wel in het nieuws geweest. Kwakzalverprijs is niet iets wat je wil hebben, denk ik.
Nee.
Hoewel we misschien steeds breder gaan kijken naar wat eigenlijk wetenschap is, hè. Met alle tijden van...
En dat de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie naar de onderwijskundige kwaliteit kijkt, vind ik eigenlijk wel een terechte. Zij gaan niet over de inhoud, toch? Ze kunnen niet van al die opleidingen inhoudelijk verstand hebben.
Nee. Nou, goed, even iets heel anders.
Om de inhoud, ja.
Maar misschien moet ik een keer naar een osteopaat. Iets anders, Peter. Die influencer Tate. Dat is die beetje stoere, kale man, hè. Die ook een broer heeft. En die Andrew Tate, hè, zijn voornaam. En die volgens mij ook nu ergens in Oost-Europa in de bak zit. Omdat hij trafficking heeft gedaan en vrouwen heeft onderdrukt.
Ja.
Die schijnt dus heel veel invloed te hebben op jongeren in Australië.
Ja, nou, en dit is dan een voorbeeld. Het is echt een heel pijnlijk voorbeeld volgens mij. Ook omdat de onderwijsgevenden zich ook nauwelijks gesteund voelen in het feit dat ze daar iets van vinden, hè, iets negatiefs van vinden. Het is echt een hele foute gast. Maar het staat denk ik wel symbool. Nou ja, morgen dat we dit opnemen is 4 november. Morgen zijn de Amerikaanse verkiezingen.
Ja.
De belangrijkste man op deze aarde is natuurlijk ook een hele enge man.
Ja,
dus die hebben
wel
heel veel invloed.
Ja, dit soort mannen die hebben aantrekkingskracht. Want jongeren zeggen dan bijvoorbeeld tegen docenten van... vrouwen mogen toch helemaal niet autorijden?
Ja.
Want dat vindt Andrew Tate. En ze hebben ook helemaal geen onderwijs nodig. Want ze kunnen gewoon een OnlyFans-account aanmaken om geld te verdienen.
Ja.
Dus dat soort gedachten worden dan vatten post bij jonge beïnvloedbare leerlingen, kinderen.
Ja. De TikToks en Instagrams van deze wereld, die hebben natuurlijk toch echt werkelijk een ongekende invloed.
Ja,
denk ik.
Het is wel iets wat we moeten volgen. Ook als het gaat over fake news, vertrouwen in de overheid en dat soort zaken. Iets heel anders, Peter. Die meditatieruimte waar we net over zaten te grappen, die moet dus weg. Want daar zitten blijkbaar studenten soms andere dingen te doen dan te mediteren. Die bereiken andere hoogtepunten, zou je kunnen zeggen.
Ja. Oh. Ja. Ja, laat de mensen vooral dat nieuwsbericht nog even zelf teruglezen. Maar het was een klein beetje naïef om een totaal afgesloten ruimte in een universiteit neer te zetten en dan te denken dat daar alleen maar gemediteerd wordt.
Nee. Ja, dus denk er even over na. Iets anders wat ook wel erg grappig was. Onze bekende cabaretier Arjan Lubach. Hij is ermee gestopt met zijn programma. Maar die trok nog wel even fel van leer tegen Peuter TV. Dus ga dat even kijken. Pedro de Bruiker schreef er ook een leuke blog over. Peuter TV, dat zijn van die verschrikkelijke programma's die je op YouTube kunt kijken, waar tegenwoordig om de 2-3 seconden in wordt geknipt. Hè? Tak, tak, tak. Steeds nieuwe flashy beelden, waardoor de kinderen helemaal gek worden.
Ja.
En hun aandacht misschien helemaal niet kunnen vasthouden. En daar ging hij even los over. Hè?
Ja, op zijn bekende manier, ongetwijfeld. Ja. Ik denk dan altijd, zouden daar nou geen onderwijskundigen bij zitten die dat soort Peuter TV ook een beetje begeleiden? Hoe leer je, als je nou het doel hebt om kinderen iets te leren, hoe doe je dat dan nog?
Ja, het is vreemd.
Kirchner hier ook helemaal gek van wordt als hij dit ziet.
Ja, en iedereen die kinderen, een beetje jonge kinderen heeft, zal het kennen dat dit filmpjes zijn waar je langzaam op uitkomt en die niet altijd het beste naar voren halen. Als het gaat over aandacht vasthouden, Het was grappig, maar ook wel een beetje teken van deze tijd. Ja, Peter, wat ik wel weer erg interessant vind, dat het ROC in Den Haag doorgaat met de maatschappelijke diensttijd voor jongeren.
Ja.
Nou, het is ook wel lef, hè?
Zeker. Dat is toch tegen de stroom in.
Ja.
Omdat ze er positieve resultaten van zien, volgens mij. Hè. Dat was vooral een drijfveer om er toch mee door te gaan. Zeggen van de bekostiging stopt dan wel, maar dan gaan we er toch zelf mee door.
Ja, het is interessant. We hebben het eerder ook al een keer genoemd dat er toch, het trekt wel jongeren aan en ook de groei bij Defensie.
Ja.
Hierdoor is ook wel aantoonbaar. Dus blijkbaar vinden jongeren dat leuk om op die manier in aanraking te komen met een maatschappelijke vorm van diensttijd. Hè? Dus interessant.
Ja, ik vind het vooral het maatschappelijke deel, lijkt me wel een heel interessant deel om eens te verkennen van, daar moet toch een vormend iets van uitgaan, denk ik dan.
Ik denk het wel. Ja, laten we een keer een uitgebreide aflevering over maken van hoe dat nou eigenlijk zit. En misschien kunnen we een keer meedoen bij zo'n...
Een dag mee met een maatschappelijke dienstplicht.
Ja,
zou voor mij wel goed zijn. Ik ben nooit in dienst. Ik heb geen enkele vorm van dienstplicht gehad.
Ik kreeg een brief dat ik niet hoefde te gaan, maar wel kon worden opgeroepen.
Ja.
Maar ik denk ook niet dat ze wat aan mij gaan hebben, eerlijk gezegd. Er is ook een andere mbo-instelling en die gaat verder met het verbieden van telefoongebruik in de klas.
Ja.
Ook wel stoer. En ik vind het ook wel hoopvol dat dat nu toch langzamerhand ook op de plek in het beroepsonderwijs post had.
Ja. Ik sprak vandaag nog een docent die zei ook, ik word er helemaal gestoord van. Als ik 1 minuut geen aandacht heb voor een individuele leerling, zit hij op zijn telefoon.
Ja, maar ook het idee hier, het naïeve idee dat studenten dan wel dat zelf gaan reguleren, kom op zeg. Dat moeten we denk ik niet willen. Dit moeten we toch gewoon duidelijk, als je wil dat ze wat leren en hun aandacht bij de les houden.
Ja.
Bij beroepsgerichte vakken belangrijk, bij de NER-vakken, Nederlands, Engels, rekenen, bij kennisvakken. Maar ook als je stage gaat lopen, je gaat in een zorgstage lopen, je zit steeds op je telefoon. Nou, dan is een stageperiode zeer kort.
Ja, maar als jij dan denkt, nadat er zelf reguleren, hè, van te zeggen, we moeten ze ook leren om daarmee om te gaan. Ken jij goede voorbeelden waar ze die studenten dan ook echt leren hoe om te gaan met afleiding, mobiele devices, of welke afleiding dan ook?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, het kan ook zijn dat ik de school alleen bezoek waar er problemen zijn. Hè? Dat ik wat meer moet kijken naar successen. Maar ik zie toch wel met name in het mbo veel problemen hoor. Met die mobiele telefoon. En wat nog wel wordt vergeten is dat die laptop ook op tafel staat.
Ja.
En veel docenten die luisteren zullen het herkennen. Ze zitten vaak ook gewoon op Zalando of op Wekamp te shoppen. Dat gebeurt gewoon.
Ja.
Dus mijn punt zou zijn, als ze wat willen leren, dan moet je toch echt die digitale devices wegdoen.
Ja. 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 Ja, of spiegels achter in de klas hangen, dat je in ieder geval op die schermen kunt kijken.
Ja. Het gaat deze maand ook over bewegen en gymmen. Dat zal jij als voormalig fysiotherapeut en sportliefhebber toch aan het hart gaan, want er is te weinig gym op 1/3 van de basisscholen.
Ja.
En er is ook alweer een school waar het wel lukt om te bewegen, maar die hebben het dan meteen weer over springend de tafel van 3 leren.
Ja.
Ja, Peter, dit lukt dus blijkbaar toch lastig, hè?
Ja. Terwijl het echt ongekend belangrijk is volgens mij. Ook om de aandacht erbij te houden. Om alert te blijven. De oude neuropsycholoog heeft daar al een keer een prachtig model voor gemaakt. Voor de Eerste Wereldoorlog volgens mij. De unit van actie, de unit van activatie en de unit van waarneming. En als je actie hebt, ben je beter in staat om waar te nemen. Alexander Luria.
Wauw.
Ja.
Even een lesje hoor. Goed, ja, Peter.
Ja. No way. Even... Mansplaining heet het.
Interessant. Nou, dit is gewoon even een klein college. Ja, ga door.
Maar, en dan komt de bezuiniging. Dan is het onderwijsbeleid in het nieuws. En dan gaan we bezuinigen op bewegingsonderwijs. Terwijl overgewicht is een aandachtspunt. Bewegingsarmoede is een aandachtspunt. Buitenspelen is een aandachtspunt. Winnen en verliezen. Sociale contact. Nou, ik kan 100 redenen opnoemen waarom dat bewegingsonderwijs intensiever moet in plaats van minder.
Ja.
En het mooiste nieuwsartikel vond ik eigenlijk nog, of niet het mooiste, maar dat sloot hier prachtig bij aan, dat kinderen op de basisschool die goed eten en goed bewegen, significant beter gaan rekenen.
Ja, super hè. Waar zou dat dan in zitten? Toch gezonde voeding?
Ja, dat denk ik. Je hebt toch brandstof nodig om je aandacht erbij te kunnen houden, denk ik.
Ja, dus behalve minder buikvet en gezonder leven, doe je het ook gewoon beter op de cognitieve toetsen.
Ja. En taal leer je min of meer automatisch door heel veel te spiegelen. Maar rekenen is echt een vaardigheid waar je aandacht voor en oefening voor moet hebben. En blijkbaar als je een fit lichaam hebt door voeding, door bewegen, kun je beter rekenen, leren.
Ja. Mooi. Ja. Peter, even iets anders. In het hoger onderwijs stoppen steeds meer universiteiten om het meedoen aan die ranglij. Ik zeg het even opnieuw. Ja. In het hoger onderwijs zijn er steeds meer universiteiten die ranglijstjes ter discussie stellen. En die zeggen dan, nou, wij doen niet meer mee.
Ja,
Utrecht is ermee gestopt.
Ja.
Het past een beetje in een bredere beweging waarin we ranglijst, dat hele systeem van hoog-laag, dat vinden we eigenlijk niet meer iets. En dat moet beter en anders. Ja. En dan doen we ook maar niet mee aan die lijstjes.
Ja.
Het zegt weinig. Het is ongemakkelijk.
Ja, de validiteit van die ranking is laag. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel erg veel over kan zeggen, omdat ik niet goed genoeg ben ingevoegd in hoe komen die ranglijsten nou tot stand. Hetzelfde heb je ook ieder jaar natuurlijk met de PISA-onderzoeken, hè, waar ook altijd kritiek op is.
Maar het is interessant, want als je kijkt naar onze nieuwslijstje, is er een ander artikel in de Science Guide, waarin wordt gezegd dat cijfers geven aan studenten toch meer kwaad doet dan goed.
Ja.
Het valt eigenlijk op als je terugkijkt naar de nieuwsafleveringen, dat hele idee van cijfers en dat summatieve toetsen erg ter discussie staat. Wat er precies voor in de plaats moet komen is mij niet helemaal duidelijk.
Ja.
Maar goed, het is wel een trend die we in de gaten moeten blijven houden.
Ja. In ieder geval ondermijnt het de intrinsieke motivatie van studenten, hè, als je veel cijfers geeft, omdat het informatiearme feedback is. Hè. Dat is natuurlijk ook wat Dominique Sluismans al lang zegt.
Ja, dat kan beter. Dat zou voor
die lijstjes voor universiteiten misschien ook wel kunnen gelden.
Ja.
Dat je toch heel erg op de scores gaat presteren en niet zozeer of dat je een goede universiteit bent.
Ja. In de tussentijd worden onderwijsinstellingen toch gevraagd om te gaan bezuinigen, ook op de toestroom van internationale studenten. Dat wordt ook via een nieuwe wet mogelijk geregeld. Daar is best wel veel kritiek op, hè?
Ja. Ook de bureaucratie die ook om me heen hoort. Ik weet niet, hoe is dat in Nijmegen? Van al die macro-doelmatigheidstoetsen en dergelijke. De vraag of het nog zin heeft om Engelstalig onderwijs aan te bieden, wat toch ook weer een heel administratief circus met zich mee gaat brengen.
Ja. In Nijmegen is dat toch waar ik zit vrij beperkt. COPO, de master, is geheel in het Nederlands. En ook PBPO is toch volledig Nederlands. We lezen natuurlijk wel internationale literatuur. Dus dat valt allemaal wel mee.
Ja.
Maar het valt wel op dat op de universiteit leeft het wel. Hè? Er komt een flinke pittige bezuiniging aan. Hoe gaan we dat allemaal met elkaar goed doen?
Ja.
En met name kortlopende contracten. Ja. En jonge onderzoekers, die zullen het moeilijk krijgen als die onderzoek willen doen bijvoorbeeld.
Ja. En dan vond ik dat artikel van in NRC van Ewout van der Knaap, hoogleraar Duitsstalige literatuur. Hè, die zegt van als je nou ook nog gaat bezuinigen op die geesteswetenschappen, dan ben je heel kortzichtig bezig als het gaat ook over het lerarentekort bijvoorbeeld. Want de faculteiten geesteswetenschappen, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing, muziek en kunst, En alle talen hebben een hele grote bijdrage aan de aanvoer van leraren in het voortgezet onderwijs. Dus daarop bezuinigen ze eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Ja, dat is voor mij nu inzicht, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dus zeker.
Dat had ik nog niet gerealiseerd.
Belangrijk. Er wordt heel makkelijk gedaan over bepaalde opleidingen die dan te klein zijn. Die moeten dan maar stoppen. Ja. Maar ja, integraal kijken van we hebben bijvoorbeeld in Nederland ontzettend veel studenten bedrijfskunde, ontzettend veel studenten psychologie, commerciële economie. Ja, daarvan kan je afvragen, gaat dat nou de tekorten oplossen? Dus kunnen we niet ook wat meer gaan sturen, integraal, op bepaalde beroepen? En Duits, Frans zijn vakken waar je ook als docent, als je dat, dan moet je wel dat zo, dan zul je daar wel bij moeten kunnen komen. Ja. En ook een opleiding moeten kunnen volgen. Dus het is wel een beetje gek hoe erover wordt nagedacht.
Ja. Ja. En zitten jouw kinderen op het Montessori College in Zeist en in Utrecht, Chip, of niet? Mag jij nog meekijken in het magistersysteem?
Ja, ik las het. Herman Jordan zit hier vlak bij mij aan de Utrechtse weg richting Utrecht. Die hebben besloten daarmee te stoppen. Dat is een proef in te voeren, waarin je niet meer bij magister kunt kijken. Ja, nee, mijn kinderen zitten op het OLZ, dat is een andere school hier in Zeist, waar nog steeds wel magister is. En ik vind het wel opmerkelijk, ook als redelijk nieuwe ouder die in aanraking komt met het middelbare onderwijs, dat mijn kinderen gewoon 's avonds in één keer ping een berichtje krijgen en dan staat er een cijfer online.
Krijgen ze daar ook stress van?
Het is natuurlijk niet leuk. Want het kan soms wel leuk zijn, maar het gebeurt natuurlijk ook dat je soms een onvoldoende haalt.
Ja.
En wat er daarna ook gebeurt, is dat pats wordt er meteen geappt. Het staat erop, weet je wel. Ik vind het zelf helemaal niet prettig als ouder. Ik hoef echt s'avonds geen cijfer binnen te krijgen. Dus ik heb het allemaal uitstaan. Maar ik zou denken van, goh, is dit nou... En ik vind het ook een beetje gek dat dit heel erg nieuws is, overigens. Ja. Want dit zou je toch gewoon met een beetje gezond verstand gewoon niet moeten doen, denk ik.
Ja.
Dus ik vind het ook
wel dat ik een profielwerkstuk voor mijn dochter geschreven heb, dat ik wel heel benieuwd was wat voor cijfers ze toen had. Maar dit moet ik misschien uitknippen. Dit was misschien...
Heeft ze het diploma al? Dan kan je gewoon...
Heeft ze gekregen in coronatijd. Dus ook daar was geen enkel probleem aan.
Ja. Peter, toch wel relevant nieuwsberichtje. De inspectie bezoekt al jaren veel minder basisscholen dan aan de Kamer is beloofd. Ja. De vraag die bij mij oproept is, ik pik hem even van Martin Bootsma, moet de inspectie nu ook een herstelopdracht?
Ja.
Want dit is blijkbaar niet goed gegaan.
Ja, grappig. Ik vond het wel mooi.
Lukken.
Worden scholen nou beter van inspectiebezoek? Want je wil eigenlijk gewoon goede scholen hebben. En draagt een inspectiebezoek daaraan bij of niet? Of is het, ik weet het niet.
Nou ja, kijk, ik ben daar toch... Ik denk toch wel dat het belangrijk is dat er een objectieve vorm van, zo objectief mogelijke vorm van kwaliteitscontrole is. En dat scholen zich af en toe moeten verhouden tot bepaalde maatstaven. Dus dat die toets wel belangrijk is.
Ja.
Dat je ook heel veel kan leren. Dat we ook een beetje vinger aan de pols willen houden als land en ook als regio.
Ja.
Het is natuurlijk ook toch wel heel erg jammer dat ondanks de grote roep om kwaliteitsverbetering dit fundamentele uitgangspunt gewoon niet gerealiseerd wordt.
Ja.
En we eerder al ministers hebben gehad die dat hebben geprobeerd op de rit te krijgen. Dat lukte niet. En nu blijkt dat het in zijn geheel al jaren dus gewoon slecht is.
Ja.
En dat vind ik toch wel een zorgelijke praktijk. Hè? Staatssecretaris Paul heeft dat nu wel ook gecommuniceerd. Maar het lukt dus niet.
Nee, en echt ook al heel lang niet. En we doen toch net of dat het altijd wel gelukt is. En dat is echt wel heel bizar.
Ja. Dus het roept, wat betekent dit nou? Ja. En krijgen we het ook wel op de rit dan? Hè? Want je hebt hier ook mensen voor nodig. Blijkbaar speelt hier misschien ook wel het tekort een rol.
Ja, denk ik ook. Je moet toch keuzes maken. Waar kunnen we iemand naartoe sturen?
Ja.
En nog één nieuwsbericht wat ik graag van jou wil voorleggen. Want we hebben natuurlijk vaak al gezegd van goed lezen en taal en rekenen is de basis om jezelf te ontwikkelen. En nu stond er een artikel in het Parool. Kijk, meer in het begin van deze maand volgens mij. Eind 28 oktober. Die zegt dat de kwetsbare kinderen juist de dupe zijn van de focus op taal en rekenen. Hoe zou jij daarnaar kijken? Ik vond dat een verrassend bericht. Ik dacht van, die hebben daar vooral profijt aan.
Ja, inderdaad vond ik een best wel opmerkelijk artikel hoor. Want dan blijkt dat uit onderzoek aan de VU blijkt dat kinderen uit gezinnen met lage sociaal-economische status het dan extra moeilijk krijgen. En dan staat er ook zo'n beetje zo'n catchphrase: willen we puur en alleen hoog scoren op de internationale ranglijsten? Ja, ik vind het dus een valse tegenstelling.
Ja, ja.
Want dat zou mijn eerste reactie hier zijn.
Ja,
ja. Want ja. Wat mij betreft, als je je sociaal wil ontwikkelen, zul je je toch ook goed moeten kunnen uiten. Ja. En ook in gesprek gaan met elkaar. En heeft het een het ander ook nodig. En op een goede school zouden alle kinderen kansen moeten krijgen om die basis goed te ontwikkelen.
Ja.
Maar het is wel zorg. Ja.
Ik heb altijd gedacht dat juist door die aandacht aan taal en rekenen, dat ze toch beter toegerust ook het voortgezet onderwijs in kunnen. Maar,
ja, ja. Ja. Ja, ik weet wel.
Aan de inspectie dan toch maar eens op bezoek. Of dat,
Ik weet wel dat dit punt hoor ik op meer plekken. Dat er een te eenzijdige focus is op taal en rekenen. En dat dat anders moet en beter moet en breder moet.
Ja.
Lijkt mij toch wel heel erg belangrijk voor gelijke kansen. Dat je wel een beetje goed kan lezen, rekenen en schrijven. En die aanscherping van de curriculumdoelen, die zijn toch best wel vaag. Hè? Leesbaar schrijven en verstaanbaar praten.
Ja.
Het was ook weer het nieuws, hè, deze maand.
Ja.
Nieuwe eisen voor de scholier. Het mag wat mij betreft wat preciezer, maar het is toch wel heel belangrijk voor kinderen om mee te gaan doen.
Ja.
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 Ja, leuk Peter. We kunnen wel even doorgaan, maar laten we het hier maar bij houden. We hebben in 20 minuten toch even door de maand oktober heen gereest.
Ja.
Met nog een herfstvakantie ertussen.
Ja, ik ben benieuwd wat het in november wordt.
Ja, meer of minder? Wat denk je?
Ja, dat moet meer zijn, want ook die journalisten gaan toch op vakantie in de herfstvakantie, zou ik bijna denken.
Ja, gaan inhalen. Ja. Nou, ga ik even mediteren hoor, even bijkomen.
Ja.